Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, hartelijk welkom in De Rots in de Branding voor het tweede en laatste deel van het grote interview met mevrouw professor Amal Marroghi. Ik vat wat samen wat zij in het eerste deel ons heeft verteld. Zij werd geboren in de Iraakse stad Kirkuk in het noorden, tussen Erbil en Bagdad. Het gezin telde 4 dochters. Vader bekleedde een belangrijke functie in een internationale olieraffinaderij. We bevinden ons in de jaren 70 en 80. En zij getuigde over hoe het Chaldeeuws katholieke geloof werd beleefd in dit moslimland en over de grote solidariteit onder de christenen. De beleving gebeurde volgens een driedelige waardenschaal. Op de eerste plaats en voor alles God, daarna het gezin en tenslotte de studies. Ook haar grootmoeder had een grote invloed op haar geloofsleven. Omwille van het werk van de vader verhuisde het gezin naar de hoofdstad Bagdad. Tot aan de Iraans-Iraakse oorlog, uitgebroken in 1980, was het er, ondanks de politiestaat, grotendeels veilig voor de christenen. Haar vader werd gedood tijdens een bombardement op de olieraffinaderij in 1981 en moeder, 28 jaar oud, bleef achter met de 4 jonge dochters, waarvan de oudste amper 10 jaar. Uiteindelijk in 1991 vinden we het gezin in België, vooral omwille van de veiligheid voor de 4 meisjes. Amal was 18 jaar oud en vervolgde hier haar studies. Ze behaalde in 2006 een doctoraat in Oosterse talen en culturen aan de Universiteit van Gent, om daarna les te geven aan de Universiteit van Cambridge. Tevens doet zij research in neo-Aramese studies en doseert ze het Arabisch. Daarnaast is zij oprichter en voorzitter van het Aradin Charitable Trust, dat zich inzet voor het behoud van het christelijke erfgoed in het Midden-Oosten. Zo legde ze uit hoe de vereniging alles doet om, bijvoorbeeld in Egypte, zeer oude christelijke manuscripten te redden en in goede omstandigheden te bewaren. Hoe ze de kans bieden aan christelijke studenten uit Irak om verder te kunnen studeren. Want als je het verleden vernietigt, heb je controle over het verleden, maar ook de controle over de toekomst. En dat verklaart waarom IS alles deed om dat patrimonium te vernietigen. Ook centraal staat uiteraard de interculturele, interreligieuze dialoog, maar vanuit een stevige christelijke identiteit. Toch nog belangrijk te melden is hoe Irak de bakermat is van het christendom en jodendom. Het Oude Testament speelt er zich grotendeels af. Denken we vooral aan aartsvader Abraham uit Oer, de plaats ook door paus Franciscus bezocht. Professor Marroghi legde ook uit hoe in de eerste eeuwen het Arabisch geen synoniem was van de taal van de islam of van de Koran. Het Arabisch en vooral het Aramees, toen zowat als het Engels vandaag, bestond reeds vroeger. En de grootste Arabische poëten waren trouwens christenen. De klassieke Arabische cultuur was volledig doordrongen van het christendom. En het is pas vanaf de 9e eeuw, na enkele moslimgeneraties, dat het Arabisch synoniem werd van islam en dat het leven van christenen en joden in de problemen kwam. We gaan nu luisteren naar het vervolg van het interview met vooreerst een prachtige getuigenis over haar tante kloosterzuster tijdens de bezetting door de jihadisten van IS in de stad Mosul in juni 2014. En daarna heeft zij het over de toestand hier in het Westen, de christelijke identiteit, de dialoog als christen met andersdenkenden en hoe moslims ons bekijken.
Beste luisteraars, we hebben nog altijd Amal Marroghi hier in onze studio. Beste Amal, ga ik u vragen om deze mooie getuigenis te willen vertellen van uw tantezuster en twee andere meisjes die gevangen gezeten hebben bij IS.
Ja, mijn tante Ator, dus haar naam, betekent de mooie geur. Dus dat is dus van mooie geur van Christus. Als ik me niet vergis, is heilige Paulus die daarover spreekt. Maar dat is haar naam. Ator betekent dus de mooie geur. Van Christus. Zij heeft, als ik mij niet vergis, meer dan 25 jaar in Mosul gewoond.
Mosul.
Ja. En Mosul is altijd een moeilijke stad geweest voor de christenen. Altijd. Dus christenen hebben heel veel verduurd in die stad over de geschiedenis. Dus dat is wat u nu ziet met ISIS naar Mosul komen en dat de christenen zijn verdreven, dus dat is niet de eerste keer. Dus ze hebben het altijd heel moeilijk geweest. Nu, zij is daar en ze had een weeshuis. Ze was verantwoordelijk voor een weeshuis. Natuurlijk, in 2013, in juni, is Mosul binnengevallen en dan moesten ze wegvluchten. Godzijdank heeft ze met de andere zuster al die kinderen, ik denk als ik mij niet vergis, waren ze met 21 of 25 of zoiets. Kinderen van alle leeftijden, maar ook jonge meisjes, dus kinderen, ja. Ze hebben ze allemaal naar de veiligheid kunnen brengen, in Duhok, in het noorden van Irak. Maar ze ging om de 2 dagen of 3 dagen terug naar Mosul, om gewoon te zien of alles in orde was in het klooster en ook de kerk. Maar ook heel veel mensen weten niet dat niet alle christenen hebben kunnen vluchten die nacht dat ISIS binnengevallen is. Want natuurlijk, er zijn oudere mensen, er zijn mensen die ziek zijn, er zijn mensen die geen auto's hadden. En die mensen zijn achtergebleven. Dus mijn tante ging om de 2 dagen of 3 dagen terug om de kerk open te doen, zodat ze met die mensen kon bidden. En daarna ging je gewoon bezoeken en zien of ze iets nodig hadden en terug naar waar ze ging blijven. Zij heeft dat een paar keer gedaan en op een bepaald moment hebben ze gezien dat de situatie echt slechter aan het worden was. En ze dacht van, ik ga nu voor de laatste keer gewoon een paar documenten en zo, een paar dingen voor de weeskinderen meebrengen. En daarna ga ik niet meer terug. Natuurlijk, de andere zus heeft gezegd dat ze meeging. En de 2 meisjes en een jonge gast is meegegaan. Daarna zijn ze waren heel blij aan het bidden, zoals altijd. En toen ze gingen hun auto dus tanken met benzine, zijn er 2 auto's vol van jihadis gekomen. En ze hebben ze gevraagd om hen te volgen. Eerst hebben ze gevraagd om met hen mee te gaan in de auto. Maar mijn tante heeft gezegd, nee, we hebben onze auto en we gaan jullie volgen. Dus ze hebben ze weggenomen en het was alleen maar voor een ondervraging. Maar natuurlijk, toen het avond werd, dan dachten ze van, wij gaan niet terug naar huis. En toen hebben wij ontdekt dat ze eigenlijk ontvoerd waren. Want ze konden hen niet bereiken en ze gingen niet. En de mensen die op hen aan het wachten waren. En eigenlijk, dat was een teken voor alle christenen die in Mosul achtergebleven zijn. Want dan wisten ze, er is iets aan het veranderen hier. Want in het begin waren ze heel vriendelijk en ze waren open. En ze gingen en ze zeiden aan de mensen, geen schrik hebben. Jullie moeten geen schrik hebben, iedereen blijft waar ze zijn. Dus het was min of meer een beetje normaal en daarom konden ze teruggaan.
Van welk jaar spreekt u eigenlijk?
2014.
14 al?
Ja, dat is in juni 2014. Ja. Het was echt heel kort. In twee weken of zo is alles veranderd. Toen ze ontvoerd werden, dan wisten de christenen dat, dit is een teken voor ons, we moeten allemaal vertrekken. Dus eigenlijk hun ontvoering was als een teken om die mensen te verlossen, anders gingen ze heel hard verduren. Dus het is een heel lang verhaal, maar ik ga gewoon een paar dingen vertellen. Ja. Ze gingen elke dag bidden. Ze waren eerst in een grote bibliotheek van iemand die heel belangrijk was. Ze hadden een boek gevonden en er was een Bijbel daartussen. Ja.
Dus het gaat om uw zuster en twee meisjes?
Twee zusters en een kleine jongen. Dus er waren vijf. Ze nemen de psalmen. En ze hebben gezegd, er zijn 150 psalmen, we zijn vijf, dus iedereen heeft 30 psalmen te bidden en we gaan dat doen. En natuurlijk de rozenkrans, één rozenkrans na de andere. Ze waren aan het bidden voor de jihadis, voor de mensen die ze konden horen gemarteld worden. En voor iedereen. En ze hebben gezegd, alsjeblieft, als iemand denkt dat ze nooit een gebed gekregen hebben, zeg ze dat wij ons tijd hebben doorgebracht door te bidden voor iedereen in deze wereld. Te beginnen met de paus, elke dag bidden voor de paus, tot de laatste baby die nog in de moederschoot was in de wereld. Elke dag. Dus we hebben aan iedereen, we hadden zoveel tijd om te bidden voor iedereen. En natuurlijk, het was de typische dingen, die jihadisten die kwamen. En de eerste ding dat ze gevraagd hebben aan mijn tante is dat haar habit moest opgeven voor een islamitische kledij. En ze heeft gezegd, wat is er verkeerd? Het is heel deftig. Je ziet niks, behalve een paar grijze haren. Maar niks anders. Natuurlijk, ze had altijd haar scapulier van onze lieve vrouw. Van onbevlekte ontvangenis, heel groot. Want dat zijn de zusters van de dochters van Maria. En haar grote rozenkrans, altijd. En ze hebben gezegd, nee, je moet dat doen, je mag dat niet hebben. En ze zegt, kijk, ik heb die kleren meer dan 30 jaar aan. Ik ga in deze kleren sterven. Ik ga ze niet opgeven. En natuurlijk, nee, je moet dat doen. Want ze zei, nee, ik ga sterven in deze kleren. Ik ga ze niet opgeven. En aan de andere zuster, en ze heeft gezegd hetzelfde, wij gaan onze kleren niet opgeven. En toen ze zagen dat ze niet klaar waren om dat op te geven, dan hebben ze gezegd, oké, de meisjes moeten zich helemaal gesluierd worden, afdekken. En ze hebben gezegd, geen probleem, geef maar, want het is beter voor de meisjes dat ze afgedekt worden. Ja. En dat was één. En daarna zijn ze teruggekomen met de vraag, natuurlijk met de drie beroemde vragen, hè? Bekeer, betaal of sterf. En ze heeft gezegd, en dat is wat is echt ongelooflijk. Ik bedoel, een van de zusters die heeft gezegd, je kijkt naar de ogen van die jihadisten en je ziet echt de duivel in hun ogen. Ze had nog altijd schrik van gewoon naar hen te denken. En ze zei, je tante die behandelde die mensen als mensen. En ze hebben haar gevraagd en ze zei tegen hen, kijk, bekeren, het is te laat voor mij. Ik ben te oud om mij te bekeren. Ja. Betalen, twee zusters, weeskinderen, niks. Geen geld. We hebben altijd op de almoezen van onze moslimburen geleefd. En ze hadden ons van alles gegeven, maar geen geld. Te sterven, het is een eer voor ons om voor Jezus te sterven. Dus we zijn helemaal bereid daarvoor. En die waren, maar nee. We hebben geen geld. Ja. En bekeren gaan we het niet doen. Dus dat deden ze een paar keer. Op een bepaald moment is er iemand gekomen en die heeft gezegd, jullie hadden geen recht om hier te zijn, dit is een islamitische land. En mijn tante heeft hem gezegd, pech, want de christenen waren hier voordat de islam was opgesticht. En dan heeft hij gekeken naar haar grote kruis. Dat mag weg, dat moet weg, dat moet weg. En dan heeft ze het kruis in haar hand genomen. En ze heeft gezegd, kijk, dit is een teken van liefde. Het is een teken van liefde voor mij. Hij is hier voor mij, omdat hij van mij houdt. Hij is hier niet voor u, dus dat blijft met mij. En hij zei, nee, dat moet weg. En hij heeft gezegd tegen hem, hoe kan je dat doen? Je mag mensen niet vermoorden in naam van God. Want God is in ieder van ons. In jou, in mij, in al die mensen die je zo slecht behandelt. En die zei tegen haar, waar is God, waar is God? En toen zei ze tegen hem, natuurlijk, je kan God niet zien. Want door je slechte daden kan je God niet zien. Maar God is in ieder mens. En natuurlijk, ze waren tegen elkaar aan het praten. Ja, maar heel luid. Dus het was een echte discussie, een hete discussie. En natuurlijk, de anderen hadden heel veel schrik. En toen is er iemand tussen gekomen en heeft gezegd, en nu genoeg, jij naar buiten. En ze blijft. En de anderen hebben gezegd, alsjeblieft rustig aan, want als iets gebeurt met jou, dan zijn we allemaal dood. En natuurlijk, zij kende ook de Koran. En ze kon met hen discussiëren. En ik weet niet, misschien waren ze onder... Want ik heb haar gevraagd, hoe heb je zoiets kunnen doen? We zien die mensen op tv en we hebben echt schrik. En die zei tegen mij, nu dat ik daaraan denk, denk ik dat ik gek was soms. Niet altijd, maar soms. Want ze, ja. Het was de Heilige Geest die aan het spreken was en niet mij. Ik zeg van, ik kan het niet begrijpen zelf, ik kan het niet uitleggen. Het was echt de Heilige Geest die daar ons zoveel sterkte heeft gegeven. En dan zegt de andere zus een paar dagen later, dezelfde jihadi die met mijn tante aan het discussiëren was, is hij begonnen komen kloppen aan de deur en vragen, alsjeblieft, als jullie iets nodig hebben, laat me maar weten. Hij heeft helemaal veranderd en ze heeft gezegd, na hun discussies die ze kwamen om haar te bekeren, zijn die mensen helemaal andere mensen geworden. En dan is ze natuurlijk naar een andere plaats gebracht en... Ik ga alleen maar één ding van zeggen over wat die meisjes mij verteld hebben, want toen ik ze gevraagd heb, hadden jullie geen schrik? En ze zeiden nee, want we wisten dat moeder met ons waren. Dus ze noemen haar, we wisten dat er niets met ons gaat gebeuren als ze daar is. Maar dan hebben ze gezegd dat ze echt de tegenwoordigheid, ze konden God, de aanwezigheid van God zo voelen. Dat ze daar nog 3 maanden heel gelukkig konden blijven. Er was niks dat hun ontbrak, omdat God zo dicht bij hun was. En dat ze voor de eerste keer hebben ontdekt het belang van het gebed. Dus hoe machtig het gebed is en hoeveel goed konden wij doen van waar wij waren. Omdat het zo moeilijk was, maar we konden zoveel goed doen. En we konden daar nog 3 maanden blijven zonder enige moeite. En ik spreek over jonge meisjes, dus ze waren 18 en 19 jaar. De dag dat ze hun gezegd hebben dat ze gingen vertrekken. Ik denk dat mijn tante ook heel... ik heb het al verteld over de wijsheid, nee? Van hoe belangrijk de wijsheid van God is. Want ze hebben haar gezegd, je mag nu vertrekken. En waarschijnlijk de eerste reactie van mij zal zijn, oh ja, ik mag nu vertrekken. Maar ze dacht van, ik kan nu niet vertrekken, want wij zitten in de handen... We hebben gevallen in de handen van mensen die een beetje barmhartigheid hebben in hun hart. We gaan naar buiten en je weet niet dat je tegen wie komt. Want ISIS, het is niet maar één groep. Ze zijn verschillende groepen. En toevallig dat groep was, ik weet niet, ze hebben hen niet heel slecht behandeld tussen haakjes. Ja. Omdat ze ook, mijn tante heeft hen gewaarschuwd en ze heeft gezegd, wij jullie, als jullie proberen ons geloof of onze eer of een van de kinderen iets aan te doen. Dus ze hadden al hun waarschuwing gekregen. Maar zij heeft gezegd, nee, we gaan hier blijven. En ze heeft het aan de persoon die haar gezegd heeft, ga maar weg. En ze geeft me maar mijn auto terug. Dan ga ik weg. En ze hebben haar gezegd, nee. De auto is nu behoort tot de islamitische staat. Echt indrukwekkend. Dus er zijn nog meer verhalen zoals dit.
Amai.
Ja.
Dat is mooi, hè?
Het is is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. Nee, maar als u die meisjes ziet, echt waar. Ja, we hebben heiligen in de wereld.
Prachtig verhaal. Ja, daar kunnen we maar alleen een stukje muziek bijvoegen. Oké, we gaan even luisteren naar een mooi lied.
Welkom bij Radio Maria.
Zo, beste luisteraars, ik heb hier nog altijd in de studio Amal Marroghi. U bent oprichter en voorzitter van het Aradin Charitable Trust. U organiseert conferenties over de Arabische taal en over nieuwe horizonten in interculturele dialoog. Nu, het is ook de bedoeling om aan de mensen te laten aan te tonen, dus de identiteit van de islam en dan de westerse cultuur daartegenover. Bijvoorbeeld hoe een moslim ons Westen ziet hè, en waarom. Ziet? Dus, dat is ook een beetje een van de opties van jullie.
Want,
dus de interculturele dialoog. Uit,
ja, want als ik gezegd heb, dus echt zoals u dat gezegd heeft, is dat het is hoe de moslims onze cultuur in het algemeen, of het christen voor hen, het stel, zoals voor ons iedereen denkt van de Arabische wereld allemaal is moslim, voor hen, ze maken niet verschil. Alles wat is christelijk, westers, is christelijk. We moeten begrijpen dat de moslims hebben het idee van, je hebt het land van moslims, of de wereld van moslims en de wereld van christenen tot nu toe. Voor hen, het is een missieland. Dus dat is niet onder de islam nog. Het is een missionaire oorlog, een jihad. Ja. Want vele mensen begrijpen niet, voor de moslims, alle kinderen zijn geboren bij nature, van nature zijn allemaal moslim geboren. Maar ze worden christenen gemaakt of joden gemaakt. Al de anderen, die zijn moslims in potentie. Ze weten nog niet dat ze moslim zijn. Dus ze moeten gebracht worden tot de gehoorzaamheid van islam. Als de moslims morgen naar hier komen en ze worden de heersers van Europa, de christenen waarschijnlijk gaan we, zoals de me worden, dus tweede klasse,
tweede
rangs worden behandeld, de joden ook. Maar al de anderen, voor hen, ze zijn allemaal moslims die geen goede moslims zijn. En ze moeten zich
bekeren
en gehoorzaam zijn aan de wet van Allah. En als ze nu naar Europa kijken, ze kijken hoeveel gedoopten zijn, hoeveel joden zijn. En al voor de anderen, voor hen, echt in hun wereldvisie, is dat al de anderen zijn moslims. Nu, ze komen tot de conclusie dat eigenlijk Europa is niet christelijk. We kunnen dat niet meer christelijk noemen. Niet omdat ze dat zeggen, maar omdat de Europeanen, vele Europeanen zeggen dat ik ben geen christen meer. Mm-hmm. Ik wil niets te maken met de christelijke wortelen van Europa. Dus we zijn in een tijd van postchristelijk, postwaarheid, wat dan ook. Dus al die post... En dat is waar de moslims zien en ze denken van, oké, we hebben nu een missieland. En het is open voor ons, dus...
En uiteindelijk, het is eigenlijk een missieland die zij zelf niet gecreëerd hebben.
Ja.
Dat is eigenlijk de grote les die ik nu hoor, eigenlijk. Ja. Ja.
Want voor ons, het is veel gemakkelijker om altijd iemand anders de schuld te geven. Ja, het is ze willen naar hier komen. Het is, maar we moeten ook naar onszelf kijken. Waarom creëren wij die indruk? Want... Voor hen, iedereen werkt of gedraagt zich naar gelang zijn natuur, naar gelang zijn kennis, naar gelang zijn hij opgevoed is en naar gelang zijn godsdienst, wat zijn godsdienst zegt. En zijn godsdienst voor de moslims is een missionaire godsdienst. Ja. Dus je brengt alles tot de gehoorzaamheid van Allah. En tot nu toe was er, dat was de christelijke wereld, dit is de islamitische wereld. Als dat geen christelijk meer is, dan betekent dat dat zij hebben de plicht om dat tot de gehoorzaamheid van God te brengen.
Want zoals het nu evolueert, worden we eigenlijk een rijpe appel voor de moslims eigenlijk, ja.
Ja, de moslims zeggen van, kijk, wij zijn die christelijke cultuur niet kapot aan het maken. Jullie zijn zelf kapot aan het maken.
En wij willen gaan missioneren op
natuurlijk. Ik bedoel, als je een huis kapot maakt en er is niemand daar, wat ga je doen? Ja. Dan ga je zeggen, er is een lege plaats hier, dan ga ik mijn huis bouwen hier.
En zij nemen hun tijd.
Zij nemen hun tijd, want ze zijn mensen met idealen. Ze hadden een missie. En ze begrijpen. En ze zijn mensen die bereid zijn om kinderen te hebben en om... om dus sacrifices te doen.
Offers te brengen.
Ze zijn echt, vooral vrouwen en mannen samen, ze hebben dat missie en ze willen alles doen om dat missie te vervullen.
Dus uiteindelijk is het groot belang dat wij onze identiteit behouden.
Ja, onze identiteit, maar vooral christelijke identiteit behouden.
Christelijke identiteit.
Ja, ja.
Er is zo'n beetje een streving van zo, wij christenen gaan wat water in onze wijn doen en de moslims moeten dat ook doen. En dan zal het wel gaan. Maar
nee, het zal niet gaan. Ja. Het gaat voor sommige mensen. En een van de dingen die ik mij altijd afvraag, ik weet niet of we nu dat wij interreligieuze dialoog hebben voor 40 jaar of zo, als ik me niet vergis, voor de laatste 40 jaar.
Voornamelijk, ja.
En ik denk dat op het gebied van, laten wij alles noemen hiërarchie, nee? Of het islamitische, christelijke, weet ik veel. Het is meer vriendelijk geworden. Maar op het gebied van gewone mensen, de dingen zijn niet veel beter geworden. Ja. In de jaren 70, de dingen waren en de mensen waren meer open dan nu. Dus voor mij, ik vraag me altijd af, wat is er misgegaan met die dialoog? Die dialoog, als die alleen maar om vriendelijk te zijn en te zeggen dat we allemaal van elkaar houden en dat we allemaal gelukkig zijn met elkaar, fantastisch. Maar op het gebied van jongere mensen nu, ze zoeken naar hun identiteit. Want de ouders hebben gezegd, niets is belangrijk, kies maar. Maar kiezen wat? Als we niet daar zijn om hen te leiden, om hen iets te geven, dan gaan al die gekke mensen komen en dan gaan ze die jongeren opleiden en opvoeden en gek maken. En daarna is het te laat om te zeggen van, ik heb het zoveel gehoord van vele mensen. De jongeren nu, ze zijn veel extremist in hun gedachten dan vroeger. Natuurlijk, want ze hadden geen grootmoeder zoals mijn grootmoeder gehad, maar zoals mijn ouders gehad, die mij geleerd hebben, en ik zeg het tegen iedereen, wat het doel van de godsdienst is, om je een beter mens te maken. Als je godsdienst je niet een beter mens maakt, dan betekent dat er een probleem is. En dat is wat mensen niet begrepen hebben, waarom dat wij een godsdienst hebben. Een godsdienst hebben, zoals ik gezegd heb, is niet om over de hoofden van de mensen te gaan kloppen en zeggen, je gaat naar de hel. De godsdienst is voor mij. Ben ik een beter mens als ik mijn godsdienst volg, ja of nee? Als dat mij beter maakt, heiliger maakt, dan betekent dat ik goed zit. En als mij helpt om te zeggen dat iemand is minder waardig dan mij en dat ik beter ben en dat ik iemand anders ga vermoorden in naam van God, dan betekent dat het een probleem is.
Daarom pleit je ook enorm dat de waarden doorgegeven worden op zeer jonge leeftijd. Hè? Dus als dat niet gebeurt, zitten veel jongeren met een leegte, hè? En is er een groter gevaar dat ze openstaan voor extremisme. Nu, dat geldt zowel voor het Westen als voor het Oosten, denk ik. Nu, uiteindelijk ook voor christenen en moslims. Ben ik juist? Ja?
Ja. Ik denk dat wij nu moeten kijken naar een maatschappij die niet meer dezelfde maatschappij is van 30 jaar of 40 jaar geleden. Overal, niet alleen maar hier in Europa is meer duidelijk. Dus nu, kunnen wij doen alsof de maatschappij is niet aan het veranderen of niet? Voor mij is het, nu moeten de ouders echt begrijpen en de christenen, en ik hoop dat de christenen van het Midden-Oosten daarbij een rol gaan spelen om te zeggen, wij gaan jullie over onze ervaring vertellen van hoe jullie kinderen moeten opvoeden in een maatschappij dat niet meer christelijk is of vijandig is tot het tegenover de christelijke waarden en hoe wij dat moeten doen vooral op een christelijke manier. Het gaat niet over ons beschermen en afzonderen en ik ben de goeie en al de andere slechte mensen. Nee, het gaat over hoop te hebben. Geen vrees te hebben. Want vele mensen zeggen, er is zoveel schrik. Maar lees de Bijbel. En als ik me niet vergis, om de 3 of 4 of 5 bladzijden is er vrees niet. Hoeveel keren hebben wij dat woord vrees niet gevonden in de Bijbel en in de... En we moeten alleen maar nog naar het Nieuwe Testament gaan. Vrees niet. Vrees niet. We moeten niet vrezen. Ik moet niet... Het betekent niet dat als de maatschappij helemaal christelijk is en een christelijke koning heb, een christelijke eerste minister heb en leraressen, dat alles vanzelf goed gaat. Nee. Het gaat echt, of ik een christelijke maatschappij heb, natuurlijk, het is veel gemakkelijker. Maar het betekent niet dat het automatisch gaat vanzelf dat ik een heilige word. Je wordt een heilige, zelfs als je in het midden van de kalifeit woont. En we hebben een grote heilige, van die Johannes van Damascus, nee, van de Damascus.
Damascus, ja.
Ja, zijn vader werkte voor de kalifen van... En zijn zoon is een grote heilige geworden. Dus het gaat niet over of meer moslims of minder moslims hier zijn, maar het gaat over wat dat geloof voor mij betekent. En hoe wij dat maatschappij en hoe wij aan onze kinderen kunnen leren zeggen van, hey, de maatschappij is aan het veranderen. Je moet dat beseffen en nu moet je leren hoe je geloof moet beleven en verspreiden in de nieuwe omstandigheden, in plaats van te zeggen van, oh ja, vroeger was het zus en vroeger was het zo. Ja, ik heb het gehoord en waarschijnlijk iedereen gaat mee akkoord. Elke generatie, als je naar elke generatie luistert, dan gaan ze zeggen, oh ja, toen was het veel beter en nu kijk hoe slecht het is. Ik heb het gelezen ook, ik weet het niet meer, bij een van de, denk ik, een van de kerkvaders, die juist daarover, of een heilige, die juist daarover aan het aan vertellen was, dat we kunnen niet altijd zeggen van vroeger was het beter en nu is het slecht.
Nu, het is ook zo, als je bij aanvang begrijpt hoe belangrijk jouw geloof voor je is, dan waardeer je misschien ook meer het geloof van de anderen.
Ja.
En op die basis kan er gedialogeerd worden.
Want ik ben niet bang voor de anderen, ja. Daarom. Ik kan niet dialogeren als ik bang ben voor de anderen. Waarom ben ik bang? Want waarom heb ik Arabisch geleerd? Ik heb zoveel meegemaakt. Aramees is mijn moedertaal. Maar ik hou van Arabisch. Het is een mooie taal. Ik heb geen probleem daarmee. Ik hou van de Arabische cultuur. Ik hou van de Arabische poëzie. Maar dat betekent niet dat ik dat niet waardeer en de godsdienst van de mensen niet waardeer. We moeten altijd die vrijheid geven, maar het is mijn christelijk geloof die mij die zekerheid geeft, dat ik het mooie waardeer bij mensen, en dat ik open ben, en ik ga... We hebben de vrijheid van godsdienst, en die vrijheid van geweten. Ik wil dat verdedigen, want dat is heel christelijk. Ik wil niet alleen maar dat mensen, iedereen... gaat zich zeggen van, nu ik ben nu niet een boeddhist, ik ben nu niet een moslim, omdat ik schrik heb. Ja. Als ze dat doen, dan moeten ze doen uit liefde voor Christus, omdat ze dat mooie weg naar God hebben gevonden en niet uit schrik, of omdat ze schrik hebben van discriminatie, of dat ze niet aanvaard worden.
Ja, het is prachtig van wat u vertelt. Ik stel voor even te verpauzen. We gaan luisteren naar een lied, maar ik ga toch eerst eventjes iets vertellen wat ik gevonden heb op internet. U geeft dus ook Arabisch. Nu, om de luisteraars een idee te geven, ik ben zo een keer gaan snuisteren wat u als colleges geeft. Onder andere een nieuwe leermethode, modern Arabisch. Ja, ik zal het natuurlijk weer verkeerd uitspreken, maar Lamafar, is het juist?
Lamafar.
Oké. Omdat wij vanuit onze Nederlandse taal nergens een aanknopingspunt hebben, en dan vertrekt men van 2000 woorden, maar meer versta ik er niet van. Hoe zit dat ineen? Dus een beetje als verstrooiing.
Ja, dus hoe meer dat je leert, je gaat altijd die 2000 woorden tegenkomen. Dus je kan niet ontsnappen. Dat is lamafar, het betekent dat je er niet kan ontsnappen. Niet daaraan kan ontsnappen. Dus ik had altijd die woorden tegenkomen.
Je moet eigenlijk met 2000 woorden beginnen.
Ja. Misschien wat u niet gevonden hebt, is dat ik geef les in 20 uur door de Bijbel. Ik denk dat je Arabisch kan leren in 20 uur Met de Bijbel of
met
zonder?
De, met de psalmen, of de brevier, zeg maar ook soms.
Ja.
Breviergebed en
omdat de Bijbel, ja, heeft de mooiste taal, dus de mooiste vertaling ook in het Arabisch, is heel verzorgd.
Ah, ja.
Heel verzorgd. En als je echt de evolutie van de Arabische taal wil bekijken, dan neem je al die vertalingen van de Bijbel over de tijd. En dan heb je een mooie onderzoek. Als iemand naar mij aan het luisteren is en ze zoeken naar ideeën voor onderzoek, dan zeg ik van, neem maar voor Arabisch, als je Arabisch studeert of doet, neem dat als onderwerp. Ja.
We gaan even muziek laten horen. En een zekere Beshar al-Azawi, die kent u precies, is dus een gekende Iraakse zanger, componist. Hij neemt dus oude, traditionele Iraakse melodieën, maar hij mixt het een beetje met Europese muziek. Voor mij komt het zo'n beetje Spaans, een beetje zigeunerachtig over. En hij gebruikt ook instrumenten van hier. En we gaan even luisteren naar een van zijn nummertjes.
لمعاتك قضن وانت على طبعك ذاك كلمات لمعاتك قضن وانت على طبعك ذاك لعني فعابي كل وفا ونعتب فات وياك لعني فعابي كل وفا ونعتب فات وياك شنه الأمور لا رحيت شنو الأمور لا رحيت بروحي
Zo, beste luisteraars, dat was Beshar al-Azawi met een Arabisch makam.
Makam, ja.
En wat is dat makam?
Het is traditionele Arabische, Iraakse eigenlijk.
Echte muziek.
Muziek, ja.
Ja, oké. Okay. Ik zou toch nog eventjes willen terugkomen naar die identiteit. Ik kan me dus eigenlijk van de volgende gedachte niet ontdoen. Uiteindelijk, hier gebeurt iets gelijksaardigs, zoals bij jullie, maar dan bij ons zonder fysieke vervolging en gewelddadige afbraak van patrimonium, alhoewel dat we nu ook de laatste jaren aanslagen kennen en, laat ons zeggen, stille transformaties van christelijk patrimonium maken we hiermee. Nu, uiteindelijk verdwijnt in onze gewesten, bewust en onbewust, de christelijke roots. Nu, je hebt het al een beetje aangehaald, maar we zitten toch met een serieuze identiteitscrisis hier.
Ja.
Het kan geen kwaad van het nog eens te herhalen.
Nee, natuurlijk niet. Identiteitscrisis. Ik denk dat wij... Er zijn objectieve factoren die zeggen dat het christelijk geloof en iedereen, wij als christenen, zijn onder druk, vervolging. Misschien, ik ga zeggen, witte vervolging. wij zijn, zoals de kinderen op school, de ene die... Ik ben dat woord vergeten.
Plagen?
Geplaagd. Ja.
We
zijn constant geplaagd. En ook een van de gevaren is dat wij belachelijk worden gemaakt.
Spotten.
Is dat het wordt alsof als je iets christelijk zegt of als je mening... Wat mij echt opviel van toen ik hier aankwam, elke keer dat ik zeg dat ik katholiek was of christelijk was, dan zeg je, dan ben je tegen abortus en ben je tegen dit en ben je tegen dat. En ik heb altijd aan iedereen gezegd, ik ben tegen niks. Ik ben voor Christus. Ik ben voor het leven. Ik ben voor al het mooie. Ik ga je vertellen waarom ik niet akkoord ga met abortus. Maar mijn identiteit als christen is niet tegen dit, tegen dat, tegen van alles. Ik ben voor. Ik ben voor Christus. Ik ben voor het leven. Dus als ik, wat is abortus? Is het kiezen tussen leven en dood. En ik moet niet twee keer nadenken. Misschien er zijn mensen die zeggen van, ja, er is iets moois aan de dood, dat weet ik niet, maar... Voor mij, normaal gezien, vind ik dat het leven echt wat men ervoor kiest. Dus, alle andere zaken, familie. Ik heb een mooie familieleven gehad. Ik ben trots op mijn familie, ik ben trots op mijn papa en mama. Nu kan ik niet gaan zeggen dat het niet goed is. Dat we niet meer kunnen zeggen dat traditionele familie is de basis van de maatschappij. En dat het mooi is en dat het normale is. Ik bedoel, waarom kan ik dat niet zeggen? En één keer aan de universiteit heeft iemand gezegd, we waren daar aan het spreken en ze heeft gezegd, kan je je voorstellen dat die buren van ons nog altijd denken dat het huwelijk is alleen maar tussen vrouwen en mannen, maar met welke dinosauren zijn we hier aan het meemaken? En ik heb naar hen gekeken en je denkt van, ik kan ze nu niet een hele les gaan geven over wat en dit is het gebod van God en we gaan naar de Bijbel en God heeft man en vrouw gecreëerd en zo, nee, dat gaat niet. En ik heb er naar haar gekeken en ik heb gezegd, heb je dat boek geschreven werd door Habermas en Ratzinger, Dialectiek van het secularisme? En ze heeft gezegd, nee. Ik heb haar gezegd, wel, lees het. Europa is gebaseerd, dus Habermas die zegt, dit heeft het christendom bijgedragen tot de cultuur. En Ratzinger die zegt, dus die liberale ideeën, of die hebben dit bij, dus al die zaken die ze bijgedragen hebben, tot het christendom, hoe wij dat beleven en dat ze ons deden nadenken en dat wij ons vragen stelden. Yeah. En de twee, dus die dynamieken, die hebben het christendom gemaakt, dat wij open waren. We hadden geen schrik voor ideeën, voor dingen, zelfs als ze ons zeggen dat wij de verlichting, zeg je dat zo?
Ja, de verlichting.
We hebben schrik van niks. Het was een uitdaging en we hebben dat uitdaging op een fantastische manier aangepakt. Misschien hebben we fouten gemaakt, maar we hebben ook heel goede dingen. We hebben veel dingen meegeleerd. En de kerk is voortgegaan. Nu, met de problemen die wij nu hebben, wij kunnen echt niet schrik hebben. En wij moeten vinden van hoe wij dat moeten uitdrukken. En ik heb haar gezegd, Wat Europa heeft Europa gemaakt, is juist precies dat waarheid, dat je die vrijheid, dat je kan zeggen wat je denkt. Als die buren van jou niet kunnen zeggen dat het huwelijk, het traditionele huwelijk, of het huwelijk is tussen man en vrouw, en dat is waarin ik geloof, en dit is mijn overtuiging, dan betekent dat Europa wordt, zoals Noord-Korea of een van de dictaturen, dictatoriale systemen die ik gekend heb zelf. Want je moet altijd in dezelfde lijn van de regering denken. Anders val je eruit. En als wij zo beginnen te doen, dan ik denk dat de mensen moeten zich vragen beginnen stellen om te zeggen, is dat Europa nu echt de echte Europa of is er iets hier verkeerd aan het gaan? Dat ik niet meer kan zeggen hoe ik moet nadenken. In plaats van te zeggen van, oh ja, ik ben katholiek, ik kan niet meer zeggen, of ach, arme... Nee, we moeten echt kunnen zeggen van, hey, ik heb een plaats hier. Je denkt dat, ik ga niet akkoord mee, maar je gaat niet akkoord met mij. En wij gaan zien van hoe we samen kunnen leven, maar er moet een plaats voor de waarheid. De waarheid moet je kunnen horen. Of je dat aanvaardt of niet, dat is je geweten. Ik kan je niet verplichten om de waarheid te vertellen. Maar ik moet die plaats en de vrijheid hebben om de waarheid te vertellen. En niet alleen maar in een ghetto hebben, waar wij alle christenen en katholieken denken iets en daarna gaan we naar buiten en iets anders denken. We moeten dat die open, anders gaan wij zoals de catacomben, nee, de eerste christenen die wij niet kunnen doen. En als wij ons terug naar de catacomben moeten brengen, dan is er een probleem in de maatschappij. Dus dat is onze identiteit, is om geen schrik te hebben. We moeten echt durven voor Christus opkomen en hem niet logenen. En als ze ons zeggen van... Ja, we moeten... En dat is waar dialoog is heel belangrijk. En dat is waarom het mooie moeten vinden van hoe kunnen wij iets gemeenschappelijks vinden met de andere mensen, in plaats alleen maar over verschillen, maar hoe kunnen wij samenkomen om te zien van, kijk, we hebben zoveel dus gemeenschappelijk, laten wij dat plaats creëren, waar wij onze mening kunnen zeggen en onze overtuigingen kunnen uitdrukken.
Zo, ja. Zo, beste luisteraars, we zijn hier aan het einde gekomen van ons interview en ik zou aan Amal nog willen één vraag stellen, nog een laatste boodschap voor onze luisteraars. En de meeste luisteraars zijn christenen die hun erfgoed, hun geloof hebben behouden en het willen voeden of die het herontdekken, maar toch is er die angst. Maar ik bedoel dan meer de angst over het verloren gaan van de christelijke waarden in onze samenleving met alle sociale, familiale gevolgen die we kennen. En we stellen dat ook vast in de gebedsintenties, iedere dag, en dan vooral gebedsintenties voor kinderen, kleinkinderen. Uiteindelijk ook hier worden christenen die hun geloof actief willen beleven, een soort minderheidsgroep. Kan je ze toch een hart onder de riem steken?
Ja.
In een paar woorden.
Een paar woorden is dat... Kijk terug naar het leven van de eerste christenen. Wij zitten in dezelfde tijden als de eerste christenen, met het voordeel dat wij nog niet aan de leeuwen worden geworpen. Dus, ja. En ik denk dat als ik gezegd heb, twee dingen die ik aan iedereen wil echt... ik wens dat ik dat mee kan doorgeven als mijn grootmoeder dat meegegeven heeft aan mijn ouders ook en mijn familie. Is dat eerst... Vrees niet. Wij zijn christenen. En een van de mooiste dingen aan het christendom is dat wij zijn mensen die wij niet moeten vrezen. Wij zijn mensen die geboren en geschapen zijn voor de verrijzenis, niet voor het kruis. Onze plaats is niet aan de voet van het kruis te blijven. Dat is alleen maar een fase. Onze plaats is in de hemel te zijn en de verrijzenis mee te maken. Dus ja... Wij houden van het kruis. Wij dragen het kruis met heel veel liefde. Maar dat is niet het doel. Dat is alleen maar het middel. En voor vele mensen, ze denken dat het kruis is het doel. Maar dat is niet. Dat is alleen maar het middel om ons naar Christus te brengen. Dus wij moeten door dat. En daarom heeft het lijden zin. En dus daarom moeten wij God vertrouwen. Dus niet vrezen, God vertrouwen. Als je God probeer te vertrouwen, of tenminste als ik dat geleerd heb, geef God de kans. Want wij denken altijd, wij vragen aan God ons de kans te geven, maar misschien moeten wij ook zelf God de kans geven, zodat wij kunnen begrijpen, zijn plan kunnen begrijpen, de wijsheid waarmee hij de dingen kan doen, kan begrijpen. Dus als wij dat doen, en met alle middelen die wij hebben, natuurlijk onze lieve vrouw, en in mijn familie, we hebben heel veel devotie tot heilige Jozef. Er is iets heel moois dat, dat mij altijd onder de indruk leed, is dat toen mijn papa gestorven was, mijn mama heeft gezegd tegen heilige Jozef, nu dat ze geen papa hebben, je bent nu de vader van mijn familie, dus je zorgt voor mijn kinderen. En ik ben heel blij en heel dankbaar voor mijn mama dat ze dat gedaan heeft. En ik denk dat alsjeblieft, als je niet meer weet en als je helemaal in de put zit, probeer naar heilige Jozef te gaan. Natuurlijk.
Hij is ook de patroon van België.
Dus daarom, dus als we hier in België zijn, we hebben een fantastische patroon en we hebben geen schrik.
Beste Amal Marogi, mag ik je zeer hartelijk bedanken voor je komst hier in de studio. Ik vond het zeer boeiend en interessant wat je getuigd hebt aan onze luisteraars. Wat jullie en de christenen in Irak hebben meegemaakt en nog meemaken, is voor ons hier in het Westen een groot, groot voorbeeld. Dan ontdekken we eigenlijk hoe klein ons geloof eigenlijk nog is, alhoewel we ons ook christenen noemen. Ik vind het ook voor ieder van ons een ernstige gewetensoproep, en vooral met de vraag die we onszelf moeten stellen: hoe staat het concreet met onze liefde tot Christus? En indien we voor hem zouden moeten kiezen, ten koste van ons leven, wat zouden we kiezen? Zouden wij bereid zijn tot een offer van ons leven? Dit is een vraag die we ons zeker mogen, moeten stellen. Gelukkig is het diezelfde Christus die ons daarbij zeker zal helpen. Uit onszelf kunnen we dat niet. Ik dank je zeer, zeer hartelijk voor je komst.
Dus graag gedaan. Dank je.
Beste vriendenluisteraars, ik stel voor af te sluiten met Majida El Rumi, met het mooie lied ter ere van Ons Lieve Vrouw van de Overwinning.